Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn op de commissievergadering Samenleving en Bestuur. De agenda die vanavond voor ligt, kunnen jullie er allemaal mee instemmen? Ja? Dan heb ik een mededeling voorafgaand dat Christel op de Luttekhuis afwezig is met kennisgeving. Mogelijk dat ze nog wat later aanschuift, want ze heeft de vergadering van school. En Norbert van der Graaf heeft zich helemaal afgemeld voor vanavond. Agenda punt 2, het vaststellen van de besluitenlijst van 30 oktober 2018. Wie heeft er op of aanmerkingen op het verslag dat voor ligt? Op de actielijst. Ik zou willen voorstellen, de openstaande acties, punt 1, wethouder Beckhuis die de gewijzigde leesjesverordening voorlegt aan de raad. Dat komt in december voor, die laten we staan. Wethouder De Witte, punt 2, informeren van de commissie over verdere ontwikkelingen en ingediende moties voor de ALV en de VNG, die blijft staan. Punt 3 zou ik willen verwijderen. Burgemeester Haafkamp heeft ons antwoord gegeven over de gesprekken met de jeugdagent en de leerlingen van de Canisius. Punt 4, wethouder De Wit, die gaat een voorstel aanleveren met betrekking tot de onderwijsmodule politiek en overheid voor het basisonderwijs, die blijft staan. Punt 5 gaat er vanaf, de check op de inhoud van de brief regio Twente. En punt 6, het toesturen aan raad en commissieleden de opdrachtbeschrijving locatieonderzoek voor de nieuwe school in Geesteren. Die zou er af kunnen, maar misschien is het goed om die te laten staan om het proces toch goed te kunnen volgen.
Maar dan moet het anders omschrijven.
Dan... Dan gaat de termijn weg, maar dan het neerzetten van nadere info volgt? Of we houden het proces in de gaten?
Er zijn afspraken, over hoe het proces zal gaan lopen. En ik denk dat wij gewoon kunnen vragen aan de wethouder om ons op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom school.
Meneer Stamsnijder, zegt u hiermee dat u punt 6 van de agenda van de actielijst zou willen verwijderen?
Omdat wij hebben een overzicht gekregen hoe het zal verlopen en gaan we vanuit dat het ook gevolgd wordt. Ja.
Prima. Punt 6 gaat dan ook van de lijst. Ik heb zojuist aangegeven dat mevrouw Oud-Ruttighuis en de heer Van der Graaf afwezig zijn, maar ook wethouder Beckhuis is vanavond niet aanwezig en wethouder De Wit is ook afwezig.
Die komt later.
Ja. De mededelingen. Agenda punt 3. Ik kijk naar rechts. Zijn er mededelingen van uw kant? Nee, burgemeester? Nee, oké. Okay. Een rondvraag. Ik begin bij de zijde van de PvdA. Hebben jullie wat voor de rondvraag? Informatie vanuit het college? Oké, dan gaan we verder met de presentatie van het jaarverslag. Oh, sorry. Ik keek rond. Ja, ik keek rond, maar ik zag geen hand. Meneer Booyink en Lies en mevrouw Haman.
Dank u wel, voorzitter. Ik las in een artikel dat er vanuit het Rijk een subsidie ter beschikking wordt gesteld van 100 miljoen voor aanleg van zonnepanelen op vrijwel alle scholen in Nederland. En mijn vraag is aan het college om ervoor te zorgen dat ook de scholen in Tubbergen hiervan gebruik kunnen en eigenlijk zou ik willen zeggen moeten maken om de energie zo ver mogelijk naar beneden te krijgen.
Dank u wel, meneer Booyink. Mevrouw Haafkamp, kunt u hier al wat over zeggen?
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dat lastig is. Het lijkt me goed dat of wethouder Beckhuis u per mail informeert of in de volgende commissie, wat uw voorkeur heeft.
Mevrouw Hamel, mag ik u het woord geven?
Dank u, voorzitter. In de gemeente Dinkeland wordt een informatieavond georganiseerd voor alle zaken rondom het openbaar vervoer voor ouderen. Tegenwoordig met alle vernieuwingen zoals het moeten werken met een OV-kaart is het voor ouderen niet eenvoudig om met het openbaar vervoer te gaan. Terwijl voor ouderen die zonder rijbewijs komen te zitten of ouderen die liever niet ver willen rijden, het openbaar vervoer juist een hele mooie oplossing is. Dit geldt zowel voor bus als trein. Ik denk dat het een heel goed idee is om dit voor onze voor de ouderen in onze gemeente ook te organiseren. Mijn vraag is of dat kan worden bekeken.
Dank u wel voor uw duidelijke vraag, mevrouw Haarman. Burgemeester Haafkamp.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat misschien is het handig dat eventueel wethouder De Witte deze vraag straks kan beantwoorden. En anders dezelfde procedure of per mail of volgende commissie. Ja?
Misschien goed, ik zag in bepaalde programma-onderdelen van de KBO's dat er een middag georganiseerd wordt. Dus volgens mij is er al wat aan de hand. Als ik de programma's goed bekeken heb.
Heel vaak zijn dit soort dingen gelijkelijk, hè, in Dinkeland en Tubbergen. En waarschijnlijk ook wel vanuit de Stichting Wels, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Dus ik denk dat het goed is om daar even goed te laten weten hoe het werkelijk zit.
Zijn er verder nog mensen voor vragen voor de rondvraag? Nee? Dan gaan we verder met de presentatie van het jaarverslag 2017. De commissie bezwaarschriften gaat ons meenemen in de procedure. Mevrouw IJsseldijk, voorzitter van de Kamer Tubbergen, en de heer Vochtelo, voorzitter van de Kamer Dinkeland Tubbergen. U bent middels een raadsbrief, nummer 26, die verzonden is op 18 oktober jongsleden, geïnformeerd over het jaarverslag en de verdere informatie. Burgemeester Haafkamp, ik weet niet of u een aanvulling wilt geven of dat beide mensen kunnen plaatsnemen aan de tafel, zodat we de presentatie kunnen gaan beluisteren.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat u weet dat wij een gesprek hebben gehad ook met de commissie, ook om te kijken van wat zijn de bevindingen en hoe gaan we daar verder mee. Maar misschien is het goed om na de presentatie daar nader op in te gaan. Dank u wel.
Bij ons aan tafel zit mevrouw Vochtelo en, of sorry, de heer Vochtelo en mevrouw IJsseldijk. Welkom, aan jullie het woord.
Dank u wel, voorzitter. De geachte leden van de commissie. De heer Vochtelo en ikzelf willen eerst danken voor de gelegenheid om het jaarverslag van de commissie over het jaar 2017 aan uw commissie te presenteren en een korte toelichting daarop te geven. Zoals in het voorwoord van het jaarverslag ook al is te lezen, is het jaarverslag bedoeld om een inzicht te geven in onze werkzaamheden, maar ook om aan de hand van dat jaarverslag een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming waarvoor uw gemeente verantwoordelijk is. Ook in het jaar 2017 zou de commissie haar werk niet hebben kunnen doen zonder de onmisbare ondersteuning door onze beide secretarissen, mevrouw Jansen en mevrouw Kuipers. De commissie is zeer tevreden over de kwaliteit en de professionaliteit van deze beide secretarissen. Ook ten aanzien van de bijdrage die tijdens de zitting wordt gegeven door de behandelende medewerkers, meent de commissie dat een compliment op zijn plaats is. In soms lastige en verharde discussies lukt het hem meestal toch om een invoelend, maar professioneel te blijven en op die manier een bijdrage te leveren om aan het tot stand komen van een goed en gedegen advies. Een compliment moet eigenlijk ook gemaakt worden aan de bezwaarmakers en andere belanghebbenden die op de zitting hun standpunten komen toelichten. Hoewel zij vaak emotioneel en zeer persoonlijk betrokken zijn bij de zaken, begrijpen zij heel goed dat het voor de commissie belangrijk is om alle standpunten te horen en elkaar de ruimte te geven die standpunten ook toe te lichten. De meeste hoorzittingen verlopen daardoor ook in een prettige sfeer met respect voor elkaars mening.
Ja, we hebben afgesproken dat we een beetje om en om doen, allebei een bepaald thema behandelen. En ik wil even benadrukken dat de bevindingen die wij in ons jaarverslag hebben, ik neem aan dat u het allemaal ons jaarverslag hebt kunnen lezen, de bevindingen die wij daarin hebben opgeschreven, de aanbevelingen en conclusies die erin staan, slechts gebaseerd zijn op een heel klein deel van de besluiten die deze gemeente neemt. Deze gemeente neemt heel veel besluiten, naar ik aanneem. En ook met het overgrote deel van die besluiten, in ieder geval tegen het overgrote deel van die besluiten, wordt geen bezwaarschrift ingediend. Alleen zaken waar wat mee zijn, waar mensen mee het oneens zijn, Wat misschien wat niet goed gegaan is, zaken die heel erg complex zijn. Dat zijn zaken waar veel aan een bezwaarschrift tegen wordt ingediend. En dan hebben we ook nog eerst de andere aanpak. En die ook nog eens 50% van de bezwaarschriften bij ons weghoudt. Daar wordt er nog eens met de mensen gesproken. Een betere uitleg gegeven. Soms als een zaak ook niet goed is, mogelijkerwijs hersteld. Dus wat wij zien is slechts een heel klein gedeelte van de besluiten die er zijn. En dat benadruk ik even, omdat daarmee eigenlijk wel de aanbevelingen en bevindingen uit ons jaarverslag in die zin enigszins genuanceerd moeten worden. Dat is niet, nou ja, we zien eigenlijk alleen de dingen waar wat mee aan de hand is. En dat zijn er waarschijnlijk toch maar een heel klein deel van alle zaken.
Ja, in de aanbevelingen wordt ook iets gezegd over de beslistermijnen. Uit het jaarverslag kan afgeleid worden dat 68% van de gevallen er een termijnoverschrijding is in de besluitvorming. En dit lijkt dan fors, maar het gaat natuurlijk om cijfers. En zonder een nuancering geven die cijfers eigenlijk geen goed beeld van de werkelijkheid. We hebben dan ook in het jaarverslag een aantal oorzaken aangegeven waardoor die termijnoverschrijdingen kunnen ontstaan. En eigenlijk is het ook niet mogelijk om te spreken van een gemiddelde beslistermijn. Die beslistermijn moet eigenlijk van geval tot geval goed bekeken worden om er wat over te kunnen zeggen. En toch hebben we gemeend om aanbevelingen te moeten doen. Er zijn instrumenten die het bestuursorgaan kan inzetten om die beslistermijn toch terug te brengen. De commissie heeft daar nogmaals op gewezen in de aanbevelingen en aangegeven op welke wijze dit aangepakt kan worden. Wanneer die instrumenten tijdig en adequaat worden ingezet, is de commissie van mening dat de beslistermijn op een groot aantal punten omlaag kan. En dat geeft dan ook direct een heel ander beeld in het jaarverslag.
Een zaak waar wij al een groot aantal jaren achter elkaar in onze jaarverslagen de aandacht voor vragen, dat is het motiveren van besluiten. En dat is een heel belangrijke zaak. Als je een besluit hebt, dan moet de burger die dat besluit in de bus krijgt goed kunnen achterhalen waarom de gemeente tot een dergelijk besluit gekomen is. En we hebben daar een aantal jaren daar de aandacht voor gevraagd, omdat wij toch vaak meemaken dat dat onvoldoende gebeurt. En dat is jammer, want dat geeft ten eerste niet een goed inzicht in waarom de gemeente een besluit genomen heeft. Waarom bijvoorbeeld dat schuurtje wel gebouwd mag worden, of ook niet. Hè. Als u de buurman bent, wilt u misschien liever niet dat het gebouwd wordt, dan u vraagt gedaan wil u wel. Of een aantal uren huishoudelijke hulp dat u krijgt. Als dat heel duidelijk wordt uitgelegd, en dat blijkt ook alleen door de andere aanpak, als de collega's, de ambtenaren in gesprek gaan met de mensen en heel goed uitleggen waarom een bepaald besluit genomen is, dan wordt heel vaak het bezwaarschrift ingetrokken. Hè? Soms is het ook wel eens dat het besluit gewoon fout genomen is, dat dan blijkt en dat een nieuw besluit genomen wordt. En dat geeft ons dan altijd een heel vervelend gevoel, omdat wij dan vaak in de zitting te maken krijgen met een ambtenaar die dan heel goed kan uitleggen waarom het genomen is. Die motivatie, die motivering, die is er wel, maar die staat niet in het besluit. En dat betekent dat wij dan heel vaak het advies moeten geven om het besluit in materieel opzicht zeg maar in stand te laten en het beter te motiveren. En dan krijg je dus een zitting waar wij best wat kritische vragen stellen en waar iemand waarschijnlijk naar huis gaat en zegt, nou, hartstikke kritisch en dat is niet goed wat de gemeente gedaan heeft. En uiteindelijk krijg je dan dus een advies en een besluit van het schoentje mag er toch niet komen, maar het is beter gemotiveerd. Terwijl de mensen dan denken van, ja, de gemeente heeft iets niet goed gedaan en verwacht dan daar eigenlijk ook een ander besluit om. En iemand die niet goed thuis is in het bestuursrecht, en dat kunnen we niemand kwalijk nemen, maar dat is lang niet iedereen in Nederland, die snapt dan misschien niet goed hoe dat gegaan is. Dus dat is een van de redenen waarom wij vragen elk jaar maar weer om daar toch wat meer aandacht aan te besteden, aan het goed motiveren van besluiten. En volgens mij hoeft het ook helemaal niet zo heel erg moeilijk te zijn, want je weet vast wel, heel vaak in ieder geval wel, vooraf waar wat genoeg van komt. Waar mogelijkerwijze bezwaarschriften tegen verwachten zijn. Hè, naar de aanleiding van de inhoud van de zaak. En soms is het ook in een bepaalde omgeving dat je weet dat er tussen buren wat is. En als je nou juist die zaken heel goed motiveert, dan heb je al heel veel gedoe weggehaald. En maak je de besluitvorming veel transparanter. Er zijn ook heel veel besluiten waar gewoon iemand wat vraagt en de gemeente wil dat toekennen. Je kunt eigenlijk wel op je klompen nagaan dat er ook niemand een bezwaar tegen heeft. Dan moet het eigenlijk ook wel goed gemotiveerd zijn, maar dat kan het waarschijnlijk een stuk summeren. Dus die sensitiviteit die je daarvoor nodig hebt, ja, dat zou ik eigenlijk op aan willen dringen dat die wat meer gebruikt wordt. Nou, en dus eigenlijk het motiveren van besluiten is toch weer een punt waar wij dit jaar de aandacht voor vragen. En dat vragen we ook, dat ga ik meteen nog even door naar een ander punt. Met name ook voor de besluiten die genomen zijn bij de huishoudelijke ondersteuning. Daar gaat het eigenlijk om een maatwerksituatie. Mensen moeten precies in hun eigen situatie het pakket krijgen wat nodig is om ze nog thuis te laten functioneren. En dat moet dan blijken uit een ondersteuningsplan. Een ondersteuningsplan waarin echt al die aspecten tegen elkaar worden afgewogen. En dat ondersteuningsplan dat moet ook zijn ondertekend door degene die de aanvraag heeft gedaan. En we hebben helaas moeten constateren dat dat ondersteuningsplan er in geen enkel van de zaken, althans die wij hebben gezien, erbij zat. En daarom is dan de gemeente eigenlijk in strijd met de eigen verordening. En dan krijg je weer die situatie die ik net beschreef, van dan moeten wij daar een opmerking over maken, ook in de zitting. Je moet elke keer dezelfde vraag stellen en de ambtenaar geeft dan ook elke keer weer hetzelfde antwoord. Maar dan krijg je weer die situatie die ik net schetste. En daar komt in dit geval ook bij dat er ook altijd een matrix bij gemaakt werd. Want sommige mensen hebben recht op het maximum, sommige mensen hebben recht alleen op de basis. Maar als er bijvoorbeeld nog jongere kinderen in huis zijn, of er zijn hele specifieke situaties op het gebied van hygiëne of allergieën. Of mensen, ja, die zijn wat oud, hebben niet helemaal meer een goed overzicht, zijn de regie een beetje kwijt. Dan kun je daar ook een extra module voor krijgen, wat extra uren. En eigenlijk vinden wij dat uit het besluit heel duidelijk moet blijken, niet alleen wat je wel krijgt, maar ook ja, wat je had kunnen krijgen en waarom je dat dan niet gekregen hebt. Dus ook voor die huishoudelijke ondersteuning hebben wij, ja, ook vragen we ook met name de nadruk om ook die besluiten veel beter te motiveren. Heel vaak gaat het daar ook om oudere mensen, wat kwetsbare mensen. En juist daar denk ik dat die goede uitleg heel erg van heel erg groot belang is.
Dan een jaarverslag aan het einde. De aanbeveling zit ook nog iets over de kwaliteit van de dossiers. De meeste dossiers die aan de commissie ter beschikking worden gesteld zijn compleet, maar niet altijd. Het is juist voor de goede behandeling van een zaak voor ons erg van belang dat wij beschikken over alle relevante stukken en gegevens. Vandaar dat in de aanbeveling daar nogmaals aandacht voor is gevraagd. En ik begreep ook uit de gesprekken met de secretarissen dat er een wisseling heeft plaatsgevonden in het systeem van archiveren. Dus wij gaan er ook wel van uit dat dit een eenmalige aanbeveling zal zijn. Omdat het op dit moment schijnbaar lastig te vinden is doordat de systemen naast elkaar werken. Maar het is wel van belang dat op het moment dat wij de zitting hebben dat iedereen over de goede stukken beschikt. Anders wordt voor ons advisering heel erg lastig. Moeten we weer stukken navragen, opvragen. En dat komt ook de snelheid niet ten goede.
Goed, tot slot nog even. De burgemeester membreerde net al even aan. We hebben een gesprek gehad met de burgemeester, met de drie voorzitters. Ook de voorzitter van de fysieke kamer die alleen over Dinkeland gaat. Het was ook de bedoeling dat er beide burgemeesters erbij waren, maar het was op een dag dat in Noord-Massum een heel ernstige brand is. En uiteraard ging dat, de burgemeester van Dinkeland moest daar uiteraard naartoe. En dat heeft ertoe geleid dat we nog eens een goed gesprek hebben gehad over de aanbevelingen die niet alleen in dit rapport staan, maar die we al een aantal jaren eigenlijk elke jaar in een rapport, in onze rapportages opnemen. En gelukkig heeft het daartoe geleid dat ook bij deze keer bij het jaarverslag ook een verbeterplan zit. En daar zijn we heel erg tevreden over. In ieder geval voor onszelf tevreden dat, dat er serieus met onze aanbevelingen en conclusies wordt omgegaan. Maar goed, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er natuurlijk om dat het doel waarmee dat bereikt wordt, ook bereikt gaat worden. En ik moet zeggen, dat verbeterplan, wij gaan er niet over, maar het ziet er goed uit. En het moet nog blijken inderdaad of het ook effect gaat sorteren. De proof of the pudding is in the eating. En wij gaan volgend jaar goed proeven of dat ook inderdaad op een goede manier gebeurd is. Maar we zijn in ieder geval heel tevreden dat het gesprek wat wij hebben gehad heeft geleid tot een verbeterplan. En dat was onze inleiding.
Dank u wel, jullie beiden. Ik kijk even de zaal rond. Zijn er van u mensen die vragen hebben naar aanleiding van deze presentatie? Mevrouw Benning, aan u het woord.
Ja, dankjewel. Een hele kleine vraag eigenlijk, maar er staat een overzicht in tabel in het jaaroverzicht. Er staan een aantal zaken voor Dinkeland, Tubbergen en Noorbekracht. Maar welke zijn dan SEC voor Tubbergen en welke zijn dan echt voor Noorbekracht bijvoorbeeld? Dat staat pagina 8.
Dat is de
middelste. Ja, de middelste is het Tubbergen, ja.
Ja, de middelste is Tubbergen. Ja. Dinkeland heeft er 10.
Oké, nou simpeler dan ik dacht. Prima, dankjewel. En heb ik, ik heb nog een vraag. Zoals de beslistermijn, dus een aantal zaken, is die dan, wat die wettelijke termijn niet gehaald, zeg maar. Jullie doen een advies toe, maar dan wordt het ingevuld, neem ik aan, door de ambtelijke organisatie. Dus, hoe wordt bedacht, er wordt natuurlijk een advies gegeven, dat die beslistermijn, dus dat het vaker gehaald moet worden, zeg maar, die wettelijke termijn. Hoe gaan we dat realiseren? Ik kijk even naar de burgemeester. Maar...
Dank u wel. Ik denk dat het goed is. Eigenlijk viel het me op dat de aanbevelingen uit deze rapportage precies dezelfde aanbevelingen waren dan vorig jaar. Toen had ik het gevoel, dan doen wij blijkbaar iets niet goed. Dus vandaar ook de reden om het gesprek aan te gaan met de voorzitters van de bezwaarcommissie. En ook om te kijken van wat... Zouden we beter anders kunnen doen om te zorgen dat we niet volgend jaar weer dezelfde aanbevelingen hebben. En dat heeft ertoe geleid dat we op alle vijf aanbevelingen een verbeterplan hebben. En bijvoorbeeld de beslistermijnen. Wat wij vaak proberen is door de andere aanpak het gesprek te voeren en daarmee te voorkomen dat het echt tot een procedure leidt. Maar dan gaan onze medewerkers in overleg met onze inwoners of organisaties. En dan... gaan ze checken of de mensen in zijn voor de alternatieve methode, voor de andere aanpak. Maar dat duurt vaak even voordat ze het horen. Vaak denken ze, daar krijg ik binnenkort wel bericht van. Dan hoef ik niet de procedure aan te houden, of hoe noemen we dat, de beslistermijn te verdagen of op te schorten. En daarmee loopt die termijn wel door. Dus wij hebben gezegd, we moeten daar echt scherp op zijn, op die bezwaartermijnen. En op tijd ook verdagings- en opschortingsbrieven sturen. En de bedoeling is dat we daar de teamcoaches daar ook op gaan letten. Dus ook sturen dat de medewerkers daar scherper op zijn. Dus dat het niet meer zomaar uit de tijd loopt. Dat is de manier om dit verbeterpunt echt vorm te geven. En zo hebben we dat voor alle verbeterpunten gedaan.
Dus dan verwachten we inderdaad dat als we volgend jaar hier weer zitten, dat dan minder vaak die wettelijke termijn is overschreden.
Ik ga ervan uit dat we dan een verbeterslag hebben gemaakt. Zo niet, dan hebben we iets nog niet goed genoeg gedaan. Dan moet er nog een slagje dieper.
Uit het rapport valt gewoon op, dat, en u geeft dat ook aan, dat het communicatie met diegene die een indicatie krijgt, dat daar toch nog wat problemen in zit. Want dat zou beter moeten, want anders, als de mensen precies weten waarom iets wel dat ze iets wel krijgen of niet, dan zouden dus het aantal bezwaren minder zijn. Dat geeft u aan.
Nou ja, dat is nog niet eens zo direct het eerste doel om het aantal bezwaren naar beneden te brengen, maar om de mensen veel duidelijker te maken waarom eigenlijk dit besluit genomen is. Hè? En dat moet niet alleen maar blijken in de gesprekken, want er gebeurt, ook hier geldt, hè, we zien dus maar een heel klein deel van alle besluiten. En het overgrote deel, ook hier, daar wordt geen bezwaar tegen ingediend. Maar ook, er wordt ook best veel gedaan. Men gaat op bezoek, er zijn keukentafelgesprekken, er wordt best veel uitgelegd. Zo slecht, dat klinkt, daarom maakte ik die nuancering in het begin nog. Want dan anders, we zien alleen de dingen die dan niet helemaal goed gaan. Dan lijkt het alsof alles niet goed gaat. Maar juist bij deze groepen, dat is mijn pleidooi, zorg er nu voor dat alles in ieder geval zo gaat zoals jullie met elkaar zelf hebben afgesproken in de verordening. Dus er staat in, er moet een ondertekend ondersteuningsplan zijn. Nou ja, dan moet dat er ook zijn, anders had je niet in de verordening hoeven op te nemen. En de tweede legt nou heel goed uit wat je wel krijgt en wat je niet krijgt en waarom.
Maar ja, goed, nou zijn ze in de gemeente terwijl nog niet zo direct van het bezwaar maken. En vooral hebben we hier met kwetsbare groepen te maken. Die zijn afhankelijk van de gemeente. Dus het goed weergeven van wat de indicatie inhoudt en wat ze wel krijgen en niet krijgen, denk ik dat voor alle mensen gewoon van belang is. Want je hoort op verjaardagen dan vaak hele verhalen. Maar als mensen het gewoon goed wordt uitgelegd, kunnen we ook heel veel gedram en gezeur voorkomen op verjaardagen. En kunnen we het dan over een ander onderwerp hebben.
Ja, dat is ook precies wat ik beoog te zeggen. Hè. Het gaat niet om het voorkomen van bezwaren. Dat bezwaar is een gevolg van. Hè. Het gaat er inderdaad om dat mensen goed kunnen begrijpen waarom ze wel of niet wat hebben. En als je dan naast elkaar op de verjaardag zit, dan moet je ook eigenlijk kunnen begrijpen waarom mevrouw X zoveel uur heeft en mevrouw Y zoveel uur. Dat zou het mooiste zijn.
Ik kijk even de kringen rond. Zijn er verder nog vragen? Meneer Oosterhoff, van u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben nog wel benieuwd als we inderdaad met elkaar afspreken dat er een ondersteuningsplan moet zijn. Wat is dan de reden wat de ambtenaar geeft waarom die er eigenlijk nooit is? Maar dan ben ik wel benieuwd naar. Ik denk, als je dat één keer zegt, hij is er niet. Ja, dan moet ik misschien de andere kant op kijken. Maar ik ben dan wel benieuwd van waarom doen we dat dan? Want blijkbaar is er dus een reden dat we dat structureel niet doen.
Ik kan er wel iets op zeggen, want daar zit ook een tijdsfactor bij. Als dat dan niet gebeurt, en dat zijn er allemaal brieven die deur uitgaan, er zijn al besluiten genomen, daar komen de bezwaren binnen. En dan hebben wij de eerste zaken, zeg maar, dat valt ons dat op, dan merken wij dat op. Maar dan zijn er al heel veel besluiten zonder zo'n ondertekend ondersteuningsplan de deur uitgegaan. En daar kan niet meer terug worden gedraaid. Of dat kan wel, maar dat doen ze niet. Dus het is niet zo dat men dan vervolgens maar dom doorgaat.
En ik heb een beetje moeite met het woordje nooit, want volgens mij is dat niet het geval. En volgens mij is dat ook wat de commissievoorzitters aangeven. Maar we hebben dat ook in ons verbeterplan opgenomen, dat de dossiers moeten goed op orde zijn en de motivering moet gewoon beter. En dat geldt voor alle besluiten en niet alleen voor degene die bij de bezwaarschriftencommissie terechtkomen.
Ik kijk even de kring rond. Zijn er nog mensen die een vraag of een opmerking hebben naar aanleiding van de presentatie? Nee? Dan wil ik u beiden heel erg bedanken voor uw tijd en uw uitleg voor vanavond. En tot de volgende keer. Dag. Gaan wij verder met agenda punt 7, de presentatie evenementenveiligheid door mevrouw Idema van Nabekracht. Gisteravond laat hebben we in onze e-mail nog een bericht ontvangen waarin werd aangekondigd dat het college beleidsregels evenementenveiligheid heeft vastgesteld. En dat wij als commissie daarop vanavond een nadere toelichting zullen ontvangen. Mag ik u het woord geven, mevrouw Idema?
Misschien is het wel goed, de stukken waren al eerder toegezonden, maar gisteren werd ik erop geattendeerd dat ze nog niet in het systeem stonden. Vandaar dat ze vanochtend zijn toegevoegd. Ik denk dat we een bijzonder proces hebben doorlopen. Samen met de organisatoren van evenementen, op een aantal momenten hebben we dat gedaan. Want we willen allemaal graag dat onze evenementen veilig zijn. En na het monstertruck drama in Haaksbergen... zijn in alle gemeentes zijn ze nog wat scherper gaan kijken naar de veiligheid van evenementen. Dat moet natuurlijk altijd in een goede balans. Je moet ook mooie evenementen kunnen houden, maar wel op een veilige manier. En dat kun je het beste doen samen met de organisatoren van de evenementen. We hebben ook gemerkt dat de bewustwording bij onze organisatoren best goed aanwezig is. En we hebben ook gemerkt dat dat ook op de avonden heel mooi zichtbaar was. Maar daar gaat mevrouw Idema ons verder in meenemen.
Vanavond met jullie over hebben. Dit zijn niet alle dingen, maar ik heb een paar uitgelegd. Dat is de uitslag van de monstertruck. Gaan we zo even mee beginnen. Wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen anderhalf jaar? Resultaten, en ik neem jullie mee in de belangrijkste veranderingen die zijn ontstaan. De uitspraak van de monstertruck ongeval van afgelopen mei. De stichting die het evenement organiseerde, maar de stichting zijn dus, is het, de evenementenorganisatie, die is meer verantwoordelijk voor de veiligheid. En door dit na te laten hebben ze ook een aanmerkelijke schuld die gekregen aan de dood en de zwaarheid aan de wetsel van de slachtoffers. Het is wel de beste uitspraak, want dat betekent dat evenementenorganisaties, dus mensen die in onze gemeente evenementen organiseert, dus niet zomaar een feestje organiseren, maar zich wel bewust moeten zijn voor de grote verantwoordelijkheid dat ze eigenlijk op zich nemen door het organiseren van evenementen. Het project, ongeveer anderhalf jaar geleden zijn we hier begonnen. Ik als projectleider met een heel team om mij heen. Wat was het doel? Het doel was, we hebben elkaar nodig voor het houden van mooie en veilige evenementen. Het doel was het verminderen van risico's, het continu verbeteren van de veiligheid en het vergroten van de bewustwording. Dat gaf de burgemeester ook al aan. het resultaat, daar hebben we vooraf afgesproken wat we zouden opleveren. Dat zijn indicatoren om effecten te kunnen meten. Gezamenlijk veiligheidsbeleid met veiligheid onderstrepen, want in dit project ging het voornamelijk om de veiligheid bij evenementen. Een procesbeschrijving van wie doet wat bij evenementen, voor zowel intern als voor externe betrokkenen. Een communicatiestrategie met bewustwording als doel en een plan van hoe gaan we al deze bovenstaande punten dan uitvoeren in de organisatie en in de gemeente. Er kwamen al snel knelpunten aan de orde. Even mijn spiekbrief erbij. Onder andere beleid. Er was bijvoorbeeld geen beleid voor het toezicht. Van hoe vaak gaan we controleren? Als we controleren, hoe gaan we dan controleren? Hoe gaan we optreden als het niet goed is? Bij de vergunningverlening was er al een nagenoeg helder beleid. Dat is meer dan wat ook wordt voorgesteld als advies van de veiligheidsregio Twente. Alleen, dat was niet allesomvattend. En we hebben ervoor proberen te zorgen dat het nu van A tot Z vast ligt. Hoe wij graag omgaan met evenementen door ons, maar ook door evenementenorganisaties en andere betrokkenen in het evenementenproces. De procesbeschrijving. Het is belangrijk om werkwijzes vast te leggen, zodat men zoveel mogelijk uniform werkt. Er zijn allemaal mensen, iedereen werkt op een andere manier. Wij hadden wel een grote vaststaande proceslijnen, maar ze lagen niet vast. Dus ze zijn nu helder voor intern, dus dat wij zoveel mogelijk, het gaat nooit helemaal lukken, maar zoveel mogelijk op dezelfde manier het evenementenproces volgen. En voor de evenementenorganisaties is het helder hoe een gemeente een aanvraag behandelt en hoe ze controleren. De capaciteit, nou, we hebben gewoon genoeg capaciteit nodig om goede kwaliteit te leveren. Het is kort maar krachtig. Het bleek dat de kwaliteit bij de evenementen te weinig was. De kennis, dat is eigenlijk hetzelfde een beetje als de capaciteit. We hebben dus kennis nodig over alle onderwerpen. We kunnen niet alles weten van evenementen, dus wij vragen ook advies uit bij politie, brandweer, bij de GOR, via de veiligheidsregio, maar ook onze interne basiskennis moet op orde zijn. En de constructieve veiligheid, dat is een vrij nieuw onderwerp. Voorheen zag je nog vaak de vloerplaten, of de tentdelen, de vloerdelen op een paar biervaten, dat was het podium. Vandaag de dag zien we grote stellages met licht en geluid daarin. En dat wordt steeds groter en het moet ook steeds groter, het moet steeds meer. Evenementen moeten zich onderscheiden van andere evenementen. Dus we hebben de constructieve veiligheid als apart onderwerp opgenomen om hier meer aandacht aan te besteden, omdat daar wel vaak dingen fout in waren. Wat hebben we allemaal gedaan? We zijn vorig jaar begonnen bij het CSI met een symposium. Daar hebben we een x-aantal evenementenorganisaties voor uitgenodigd. Daar hebben we eens gekeken naar de evenementenveiligheid. We hebben samen op het CSI hebben rondgelopen om te kijken van hoe is het daar met de veiligheid. Daar hebben we een vervolg aangegeven vorig jaar november met diezelfde groep. Maar we vonden het belangrijk dat alle organisaties de mogelijkheid kregen om er iets van te vinden. Dus afgelopen april hebben we nog een informatieavond gehouden. En daar hebben we op basis van vijf onderwerpen, proces en digitalisering, veiligheid en advisering, aanspreekpunt evenementen, voorwaarden evenementenmelding en veiligheidsbeleid en toezicht, zijn we samen in groepen uiteengegaan. En het was niet van wij als gemeente willen dit. Nee, wat willen wij samen met organisaties, met gemeenten, wat kunnen we doen en hoe zou het mooi zijn als het zo gaat en kunnen wij ons daar allebei in vinden. Dus op die avonden, ik heb dat foto's nog eentje erbij, zijn we echt in groepen aan de tafel hier gegaan om samen te kijken van hoe kunnen we het evenementenproces zo indelen dat het veilig is, maar dat het ook nog steeds mooi is om een evenement in onze gemeente te organiseren. Want dat moet nog steeds het doel zijn, dat mensen graag in onze gemeente een evenement organiseren. Het resultaat, wat hebben we gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat de huidige beleidsregels worden aangepast. Een uitbreiding van de huidige beleidsregels, meer op de veiligheid. We hebben handvaten gecreëerd om ook op te kunnen treden. En we hebben gezorgd dat door de nieuwe beleidsregels het helderder wordt van wat wordt er ook van organisaties verwacht als ze een evenement willen organiseren. De toelichting evenementenveiligheid, daar staat eigenlijk van A tot Z hier beschreven hoe het evenementenproces in elkaar zit. En daar vindt men de basisinformatie voor het houden van evenementen. Het implementatieplan van hoe gaan we het nou uitvoeren. We hebben het allemaal al bedacht en nu is de zorg om het nou te gaan uitvoeren. Hebben we op 4 onderwerpen gedaan. De indicatoren, dus het meten. De knelpunten die ik eerder heb genoemd, die staan in het implementatieplan opgenoemd. Digitaliseren, ook een hele belangrijke. En de communicatie, mensen zo belangrijk. En de hele bewustwording, de burgemeester Havenkamp heeft al aangegeven in haar inleiding. Het bleek tijdens het hele evenementenproject dat de bewustwording is het allerbelangrijkste. Organisaties, maar ook interne collega's bij de gemeente moeten weten wat een evenement houden inhoudt en wat er van hun wordt verwacht in het hele proces. Als ik het proces even uitleg, ik heb er een paar uitgehaald, dat is in ieder geval de evenementenconsulent. We hebben ervoor gekozen om 2 evenementenconsulenten aan te stellen. Dat zijn collega's die hier al werken, die die rol op zich gaan nemen. Die moeten de verbindende factor zijn tussen buiten en binnen. Dus het eerste aanspreekpunt, iemand wil een evenement graag hier organiseren, dan kunnen ze bij deze mensen terecht en die zorgen ervoor dat ze op de juiste plek in de organisatie komt. Evenementenconsulenten die moeten ook ervoor zorgen dat er bewustwording wordt vergroot. Die gaan er ook voor zorgen dat er meer informatieavonden worden georganiseerd. Die moeten net die de evenementen nogmaals de organisaties en de gemeente dichter bij elkaar brengen. We hebben bij de informatieavonden vaak gehoord dat nog vaak het gevoel is van wij als gemeente vinden dat jullie het als organisaties, evenementenorganisaties, het zo moeten doen. En dat is niet het imago wat wij willen uitstralen en wat wij ook graag willen veranderen. Want we willen graag dat we samen met de evenementenorganisaties zoveel mogelijk mooie evenementen houden. En fijn. Digitalisering. Het was voorheen niet mogelijk om eigenlijk online een evenementenaanvraag te doen. Maar anno 2018 is dat voor mij het minste wat zou moeten. We hebben nu al voorbereidingen getroffen dat de online formulieren ook online in te vullen zijn. Dus niet eerst van PDF hier naar Word en dan kun je ze invullen en dan kun je ze weer opslaan als PDF en je stuurt ze weer naar de gemeente toe. Achterhaald, we willen gewoon invulbare PDF's als eerste. Maar we zijn aan het kijken naar een systeem, ik weet niet of jullie met omgevingsloket die bekend zijn, vast wel dat ook zo'n soort softwareprogramma ook komt voor evenementen. Dat je kunt aanklikken van, dus ik neem het Straathuisplein hier als voorbeeld, ik wil hier een evenement houden. En dan krijg je meteen te staan van wanneer er al evenementen zijn, wanneer het niet kan, welke regels er gelden en welke formulieren je in moet vullen. Dat is de toekomst, maar voor de time being willen we in ieder geval voor zorgen dat het zo snel mogelijk moet zijn om de hele aanvraag digitaal te doen. En hoe groot een AutoCAD-tekening ook is, of hoe groot een veiligheidsplan qua MBS ook is, het moet dan digitaal ingediend kunnen worden. De werkwijze, zo uniform mogelijk en zo helder mogelijk. We moeten het proces niet moeilijker maken dan het is. Wij horen bij de informatieavond zo vaak dat het zo moeilijk is om een aanvraag in te dienen. En mede de evenementenconsulenten gaan daar vanaf nu en in de toekomst ook mee helpen. Dus heeft een organisatie daar moeite mee, schroom niet, laat ze naar de evenementenconsulenten gaan. Die zijn daarvoor. Maar de werkwijze staat hier beschreven, zowel voor de evenementen, intern, extern, het proces, alles is beschreven. Dus we willen het zo helder mogelijk maken. We kunnen een aanvraag niet makkelijker maken, want er zijn gewoon formulieren nodig, er zijn gewoon veiligheidsplan nodig. En het is ook goed dat organisaties zich ook wel van hun verantwoordelijkheden bewust zijn. Alleen, wij proberen door deze nieuwe dingen te creëren, het wat makkelijker te maken. En het meten. We willen graag weten hoeveel evenementen we hebben. Nou, dat weten we wel. Wat we voorheen niet wisten is van het onderscheid tussen A, B en C. Hoeveel worden er op tijd ingediend? Welke zijn niet te laat? Als we gaan controleren van hoe vaak gaan we controleren? Hoe vaak hebben we die gecontroleerd? Hoe vaak hebben we overtredingen gezien? Op welk onderwerp zijn die overtredingen vaak? We hebben nu in onze software systemen van de gemeente hebben we aanpassingen gedaan dat we op al die vragen wat ik net zei antwoorden kunnen krijgen. Wat kunnen we daarmee? We kunnen onze evenementenconsulenten dan ook inzetten op de onderwerpen waar we bijvoorbeeld een heel jaar heel veel overtredingen hebben bij controles. Dan kunnen we juist op die onderwerpen aandacht investeren. We kunnen ook zien dat bijvoorbeeld met carnaval hebben we heel veel evenementen. Nou, ik word er al 12 weken van tevoren ingediend. Het liefst hebben we nog iets langer. Dus rond het najaar. van het jaar ervoor is er een piek qua aanvragen. Dus we kunnen straks ook inzichtelijk krijgen van wanneer zijn nou de meeste aanvragen. En dan kunnen we qua capaciteit, wat ook een knelpunt was, kunnen we rekening mee houden. Het beleid uitgelegd, ik heb de drie onderwerpen uitgelegd. Dat zijn kermissen. Tijdens de informatieavond kwam ook heel veel naar voren over de kleinere kernen. En ik denk misschien zelf wel voor onze gemeente, misschien zelf voor alle kernen. Het is vooraf moeilijk te zeggen welke attracties er komen. Je kunt wel graag een draaimolen en een bosauto willen. Maar het is maar de vraag, als het zover is, of ze ook graag wel naar onze plaatsen heen komen. Want als ze in Almelo staan, dan halen ze waarschijnlijk iets meer op dan als ze in Vleerling staan. Niks ten nadele van Vleerling. Gewoon een willekeurig voorbeeld. We hebben ervoor hier gekozen dat we kaders gaan maken op tekeningen. Dus het moet duidelijk zijn van in welke vakken er attracties kunnen komen te staan en welke er dan komen, maakt het niet uit. Als ze maar voldoen aan het RAS, en het RAS is het register attractie- en speeltoestellen. Elke attractie moet tegenwoordig goedgekeurd zijn. Elke attractie moet zo'n certificaat hebben. Als ze een certificaat hebben, mogen ze op een kermis komen. De organisatie geeft vooraf aan van er komen 5 attracties, die komen daar staan in die kaders, dus de hulpdiensten, alles kan er langs. Maar of er nou een swingwheel komt, of een botsauto, of iets anders, dat maakt niet meer uit. En daardoor hebben we geprobeerd om het ook voor de organisatie wat makkelijker te maken.
En dan mag je ook onderling schakelen?
En mag je ook onderling schakelen. Als het maar in die kaders past. En die kaders die hebben we dus gemaakt weer voor hulpdiensten en voor afstanden, onderlinge afstanden, daarvoor zijn die kaders. Meerjarenvergunningen, nou, bij alle informatieavonden bleek wel dat iedereen fan is van meerjarenvergunningen. Maar wij als gemeente ook, want je verleert een vergunning en je bent er voor een paar jaar van af. Maar het moet niet zijn dat het een lastenverlichting is, het moet geen consequentie zijn voor de risico's. En wat met meerjarenvergunningen wel gauw aan de hand is, is dat de risico's toenemen als een evenementenvergunning een paar jaar duurt. Er zijn altijd andere namen die wat in een organisatie komen na een paar jaar. Er komen andere activiteiten, dus meerjarenvergunning is niet altijd mogelijk. We hebben daar wel naar gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wel mogelijk blijven. Wij hebben ervoor gekozen om enkele wijzigingen bij meerjarenvergunning toe te staan. Het mag geen invloed hebben op de veiligheid. En we hebben toegevoegd bij meerjarenvergunningen dat bij elk jaar moet een nieuw veiligheidsplan worden ingediend. Dus een veiligheidsplan dat bij de vergunningverlening van een meerjarenvergunning was wordt geaccepteerd, moet elk jaar weer opnieuw worden aangeleverd bij de gemeente, maar dan voor het jaar waar het evenement op voor is. En zo proberen wij dat een organisatie dus elk jaar even weer bewust naar het veiligheidsplan kijkt, want dat is eigenlijk het belangrijkste plan van het hele evenement. Want daar staat in van hoe om te gaan met scenario's, wie is waar verantwoordelijk voor, en door organisaties daar elk jaar toch weer even naar te laten kijken, hopen wij dat de risico's zo min mogelijk worden. En ook hebben we een staffel toegevoegd. Dus als men nou een meerjarenvergunning krijgt, krijgen we hem niet meteen voor 5 jaar zoals het was. Maar eerst is het eerste jaar, 2 jaar, 3 jaar, met nog steeds een maximum van 5 jaar. Dus we gaan met staffels werken om te kijken of een organisatie ook die geschikt is voor een meerjarenvergunning. Maar zowel intern als extern was men echt positief over een meerjarenvergunning. Dus we houden ze zeer zeker. Constructies, nou, we hebben erna hier gekeken, want die vraag kwam ook eigenlijk in de eerste instantie van de organisaties van als ik werk met een gecertificeerde podiumbouwer of een gecertificeerde tentenbouwer, noem maar op, waarom moet ik dan constructieberekeningen allemaal aanleveren bij de vergunning, het duurt allemaal lang. Als wij een aanvraag moeten doen 12 weken van tevoren, is nog niet altijd niet bekend wie het podium gaat leveren, wie het licht en geluid gaat leveren, dus wie alles op gaat hangen aan de constructie van de tent. Hebben we naar gekeken en toch bleek ook bij de laatste informatieavond weer dat men het ook niet erg vindt om het aan te leveren. Want het is wel een stukje veiligheid. En als je ziet hoe vaak eigenlijk bij evenementen de constructies niet kloppen, wat wij vooraf al dus hier intern nakijken, hoe vaak er nog dingen fout zijn, hebben wij voor gekozen, maar ook weer samen met de organisaties, om de constructieberekeningen gewoon in te laten dienen. Het kan op een andere manier. Er zijn alternatieven, maar dan moet de organisatie zelf hiermee komen. Het kan in de toekomst, we hebben het ook zeker nog op de agenda staan, van als wij dus door de evenementconsulenten en door al deze nieuwe ideeën, kan het zijn dat er die bewustwording vrij snel aanzienlijk hoger wordt, dan gaan we dit zeker heroverwegen. Maar op dit moment houden we vast aan dat constructies gewoon echt niet.
Maar ik denk dat die bedrijven toch ook steeds meer op inspelen. En ze zijn nu ook gewend dat het gevraagd wordt, dat ik voor jaren terug vroeg, dat ze zegt, wat heet je, wat ze nou mogen. Maar nu is voor hen wel duidelijk dat er gewoon dingen aangeven. We zien ook alle veranderingen.
Ja, je ziet daar zeker een grote verandering in. Er zijn ook al heel veel bedrijven wel in de regio die dat ook allemaal weten, die het ook niet raar meer vinden als een gemeente het vraagt. In het begin was dat zeer zeker. Waarbij ook echt willen hier voorkomen is dat organisaties zelf met stijgende onderdelen iets in elkaar maken. En dat is echt niet iets wat 5-6 jaar geleden was. Dat is echt van nogal korter geleden. Wij komen soms constructies tegen, die zijn 8 meter hoog en daar is helemaal niks van. En dan staan wij als de toezichthouders daar, ja. En dan staan wij op onze schouders op te halen van of dit allemaal kan. Dus in mijn ogen is dat ook weer een stukje die bewustwording bij de organisaties. En dan zie je echt al dat er al grote stappen in zijn genomen. Maar we komen nog toch te veel tegen en vooral vooraf hoor. De achteraf, de uitvoer is echt stukken beter. Maar vooraf de stukken die echt niet worden, halen wij nog te veel fouten uit. Dat wij dit zeker een groot risico vinden en daarom nog steeds alles graag willen ontvangen. Communicatie. Nou, ik heb het al kort over de evenementenconsulenten gehad. Die krijgen dus een belangrijke rol in het evenementenproces. Nieuwsbrief per kwartaal. We willen actieve informatie gaan delen. In die nieuwsbrief kan nieuwe regelgeving worden opgenomen, maar ook bijvoorbeeld evenementen uitlichten. We kunnen een organisatie vragen om hun ervaring te delen met overige organisaties. Van hoe is het de aanvraag gegaan, hoe is het evenement verlopen. Dus de bedoeling om als gemeente actieve informatie te delen omtrent evenementen. Themasessies, we willen zowel intern de kennis blijven uitbreiden, maar ook extern. En we hebben een themasessie, dus op onderwerp. Hè, mensen kunnen zich in gaan schrijven voor dat soort sessies. Informatieavonden. Nou, informatieavonden is natuurlijk een vrij algemeen hier begrip. Informatieavonden, daar bedoelen we eigenlijk mee. We willen niet meer informatieavonden hebben waar mensen die een sportevenement houden, mensen die een klein tentfeest houden, mensen die een mega-carnaval, een mega-party houden. Die organisaties moet je niet meer samen op één informatieavond hebben. Je moet juist de organisaties bij elkaar zetten die een soortgelijk evenement hebben. Dan heb je kleinere sessies, ze leren meer van elkaar en ze hebben ook informatie waar echt hun aan gaat. Social media, feestdagen, bijzonderheden. We komen nog vaak tegen dat bij Hemelvaart of bij andere feestdagen, hè, organisaties of horecaondernemers denken van dat is leuk, ik ga een feestje houden, Hemelvaart, hè, gezellig mensen komen aan de fiets. We willen actief, en dan juist op de periode, die 12 weken, 16 weken ervoor, actief via social media gaan delen van let op, hè, over x aantal weken komt Hemelvaart aan, komt Kerstmis aan, nou, noem maar op, wat voor bijzonderheden, EK, voetbal. Dan willen we zelf actief gaan delen van wil je wat organiseren, meld je bij ons, richt je tot de evenementenconsulenten. Dan zijn we op tijd. Ook weer om risico's en om de veiligheid. Checklist toezicht. Wij hebben zelf intern een checklist. En die zijn wij momenteel aan het aanpassen. Zodat wij die bij elke evenementenvergunning die wij verlenen meesturen. Zodat organisaties ook zelf een check kunnen doen. Wij komen niet overal. Wij kunnen niet overal komen. Wij hoeven niet overal hier te komen. De evenementenorganisaties zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen evenement. Maar met een checklist willen we ook weer ervoor zorgen dat ze bewust worden van de veiligheid op hun eigen evenement. Dus ze kunnen hier zelf langslopen, hebben hier aan gedaan, hebben hier aan gedaan. Als wij komen controleren bij evenementen, horen wij vaak van, we vinden het fijn dat je er bent. Even een paar andere ogen die even meekijken op het evenement. Maar die andere ogen proberen we dus met die checklist toezicht bij elk evenement in te krijgen. Verder gaan we de bewustwording nog verder onderzoeken en inzetten door evenementenconsulenten. Dat is een beetje algemeen. Maar we willen dus die bewustwording vergroten, verhogen bij de evenementenorganisaties, maar ook bij ons intern. Dus wij hebben de spiegel op voor onszelf gehouden, hè, de afgelopen anderhalf jaar. En door wat we hier allemaal, of de afgelopen anderhalf jaar allemaal hebben hier gedaan, hebben wij zelf ook zeer zeker van geleerd. Dus het is niet alleen maar geweest voor de organisaties, het is voor mensen die evenementen organiseren, maar ook voor ons intern als gemeente. Samen maken en doen, want dan komt die eerste zin weer, komt weer terug. We hebben elkaar nodig voor het houden van mooie en veilige evenementen in onze gemeente. Ik heb daar een paar steekwoorden neergezet. Samen doen, daardoor hebben we het draagvlak. Er zijn mooie ideeën ontstaan. We hebben samen geprobeerd om off the box te denken. Dus niet van wat hebben we en hoe gaan we het veranderen. Maar hoe zou het mooi zijn als het zou zijn. Er is met sommige onderwerpen heel mooi gelukt. Met andere komen we toch weer terug in het oude, omdat we vast moeten houden aan regels die nou eenmaal gelden. We hadden bij alle informatieavonden grote opkomsten. We hebben het echt samen hier gedaan. We hebben kritische dingen gehoord. We hebben ook zeer zeker meegenomen. We hebben heel veel positieve dingen gehoord. En de bewustwording, maar ik heb het nu al een paar keer genoemd, blijft gewoon echt een heel belangrijk onderwerp. We hebben, toen wij alle informatie hebben verzameld, hebben we de toelichting wat jullie hebben ontvangen gemaakt en van daaruit op de nieuwe beleidsregels. De toelichting hebben we naar alle betrokkenen van de afgelopen anderhalf jaar, dus alle organisaties die bij de informatieavonden zijn geweest, hebben we de heer gestuurd voor reactie. Zijn een x-aantal reacties opgekomen, maar wij vonden het toch belangrijk dat de hele gemeente, dus iedereen die ook maar iets met evenementen heeft of vindt, dat iedereen een reactie moest kunnen geven. Dus we hebben het proces hebben we iets vertraagd om het alsnog het hele stuk openbaar in te leren. Is een goede keuze geweest. Er zijn zoveel reacties binnengekomen die we ook nog mee hebben genomen in het stuk. Dus het is, in onze ogen is het echt een proces geweest waar het niet van de gemeente is geweest, maar van iedereen die wat met evenementen heeft. Als we nog even kijken, als eerste sheet had ik de uitspraak van het Monstertruc in Haaksbergen. Daar is een onderzoeksrapport van geweest van de onderzoeksraad Veiligheid. En daar is een samenvatting waar vier lessen in staan. Er zijn vier lessen. Positioneer de burgemeester als eigenaar van het proces. Professionaliseer de vergunningverlener. Verbeter de mogelijkheden voor kennisdeling van de ambtenaren en de risico's daarvan. En versterk het risicobeheersend vermogen. Dat waren de vier lessen die wij ook mee hebben genomen in het proces. En waarbij wij van mening zijn dat we het samen met alle betrokkenen op die vier lessen meer hebben genomen in ons evenementenproces. Dankjewel.
Een heel enthousiast verhaal, mevrouw Idema. Zijn er vragen, meneer Oosterik, mevrouw De Boer, meneer Alde Althoff, meneer Oosterik, aan u als eerste het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste compliment over de presentatie. Dat was een duidelijk verhaal. Zoals ook in het stuk staat, ieder evenement is uniek. Dat hebben wij al eerder aangegeven. Dat is met name ook het aanbieden van een helpende hand bij het invullen van een veiligheidsplan bijvoorbeeld. Wat ik in ieder geval hoor, dat vind ik ook sowieso een goede zet, is het inzetten van een evenementenconsulent. Met name wat wij ook in de kernen horen en de mensen die te maken hebben met evenementen vergunning aanvragen. Dat gebeurt meestal 's avonds, in de weekenden. In het verleden was het wel zo dat je overdag moest bellen met degene wat de evenementenvergunning behandelde. Dus dat was in ieder geval lastig, dus ik hoop dat daar verandering in komt. Het tweede waar ik ook nog even wel benieuwd naar ben, is dat die evenementenconsulent ook het evenement zelf gaat bezoeken. In het verleden is het ook wel zo geweest van evenement, of in ieder geval de aanvraag wordt behandeld. Maar ja, daarna zie je degene die het behandeld heeft, zie je niet op een evenement. Dus ja, ik denk, kom daar zelf dan ook eens kijken van hoe is zo'n evenement opgebouwd. En ja, dan kom je soms ook wel eens sneller naar elkaar toe dan dat je alles alleen maar vanaf papier doet. En wat mij opviel in een stuk, maar dan weet ik niet of dat een vraag is voor de burgemeester of dat ik die aan jou kan stellen. Dat gaat over de max aantal van 6 evenementen in de grote kernen en 3 in de kleine kernen. Dat is mijn vraag eigenlijk, van gaat dat straks onder het motto, en dat is misschien kort door de bocht, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En stel je voor dat bijvoorbeeld, want dat wil ze nog eens een keer voordoen, dat je evenementen hebt die eens in zoveel jaren misschien een keer in aanmerking komen om gehouden te kunnen worden hier in de gemeente Tebergen. Dat je in één keer over die max komt en dat zo'n evenement eventueel niet door kan gaan, omdat je dan die 6 evenementen al hebt die volgens mij heeft dat met geluid te maken. Dan niet georganiseerd zou kunnen worden. Dus ik, enige vraag of er nog speelruimte in zit. Dat, tot zover.
Ik had in ieder geval de eerste vraag hier beantwoorden. En die andere die kunnen we misschien samen hier beantwoorden. Wij proberen steeds meer, en dat is ook weer een stukje onze interne bewustwording, om degene die vergunningen verleent, om die vaker mee te nemen naar de evenementen, dus tijdens de controle, om ze ook te laten zien van, maar hoe is het nou in het echt? Want die zien de evenementen op een tekening, die zien de evenementen op papier. En hoe goed is het, hè, voor een stukje inleving, om dan ook op een evenement te lopen? Nou, qua capaciteit kunnen ze niet overal mee heen. Een vergunningverlener is geen toezichthouder, dat zijn bij ons echt twee verschillende functies of verschillende rollen, ook qua achtergrond en qua kennis. Maar wij nemen ze steeds vaker mee, hebben de afgelopen jaar, anderhalf jaar ook al hier gedaan, om een stukje inleving te krijgen, ook bij de vergunningverleners, van wat houdt een evenement organiseren eigenlijk in? Het is niet alleen maar een stapel hier papier, het gaat om het feest en wat daar allemaal omheen gaat. En we krijgen van de vergunningverleners zoveel reacties van, poeh, het is nog wel wat. Het is heel anders dan op een A4 of een A3'tje. Dus daar kan je sowieso meegeven dat we dat doen. De evenementenconsulent is wel een rol die wat wel gescheiden moet zijn. De evenementenconsulent gaat geen vergunningen verlenen. En de evenementenconsulent gaat ook geen evenementen controleren waar hij zelf bij betrokken is geweest.
Maar wel een helpende hand met het invullen van de vergunning?
Onder andere.
Oké. Okay.
Ja, dat is onder andere een rol wat bij de evenementenconsulent kan. Het kan ook zijn dat hij die vraag binnenkrijgt en hem door geeft aan een andere collega, maar die mogelijkheid voor die helpende hand, die is er. Ik hoor je ook zeggen over het invullen van een veiligheidsplan, hè. Daar krijgen we ook, hebben we al een keer een avond voor georganiseerd, ook weer een vrij algemene avond. Het gaat er dan ook weer om, van die informatieavond, wat ik zei, die vraag krijgen we meer, ook over andere onderwerpen. Zet dan de organisaties van soortgelijke evenementen bij elkaar en vul samen een veiligheid. Geef ze handvaten hoe zo'n veiligheidsplan in te vullen is. En dan moet je niet iemand nogmaals van een braderie koopzondag met een groot tent in bij elkaar zetten. Want het zijn gewoon totaal verschillende veiligheidsplannen. Dus wij willen meer kleinere avonden, met kleinere setting, met onderwerpen die wat dan ook diegene aangaat die aanwezig is. Is dat voldoende antwoord op je eerste vraag?
Ja.
Nou, dan de vraag over de aantallen. Daar hebben we niks aan veranderd. Die stonden al in de beleidsregel. Die hebben we, nogmaals, ik heb al gezegd, we hebben nu echt gekeken naar de evenementenveiligheid. Dus die zijn één op één overgenomen. Of nog een aanvulling is, burgemeester?
De missie is het wel goed om. Het gaat om maximaal 6 evenementen. Met daarbij in de open lucht versterkte muziek ten gehoor gebracht na 11 uur. En dat is natuurlijk inderdaad ook niet voor niks. Hè? Dus na 11 uur. En dan. Daar mogen er niet meer van 6 van zijn. En in de open lucht. Hè? Dus tot nu toe hebben we daar nog geen last van dat we die grens bereiken. Maar die grens is ook niet voor niks opgelegd. Ook voor de mensen die ook in onze centrums, hè, de grotere centra, wonen. Tot nu toe nog niet aan de orde gehad. Op het moment dat het dichtbij zou komen, moeten we daar wel goed over nadenken. Maar ook in overleg met de mensen die in deze kernen wonen.
Ja, nou goed, okay, als die aantallen niet gehaald worden, is natuurlijk, dan gaat het helemaal goed. Maar niet dat we straks van het haantjesgedrag krijgen van ik ga als eerste de vergunning aanvragen, maar anders, daar ging me even om. Dus, maar dat is duidelijk, dank je.
Ik kijk even rond, zijn er verder nog vragen, meneer Alde-Althoff? Ja, en mevrouw de Boer? Meneer Alde-Althoff?
Ik had een vraag, evenementen worden die na die tijd al geëvalueerd met de gemeente? Mocht er een voorval zijn voorgevallen en op een redelijk korte termijn en niet 4 maanden na dato of zo.
Het is zeer zeker mogelijk om evenementen te evalueren. Daar ligt ook straks weer nog een extra rol bij de evenementenconsulent. Wij zijn ook van mening, waarom gaan we alleen evalueren als er iets fout is? Het is ook wel eens goed om organisaties op te bellen van, goh, we hebben helemaal niks gehoord, dus voor ons is er geen aanleiding. Maar hoe is je evenement hier gegaan? Ben je zelf al tegen dingen aangelopen tijdens het aanvragen of tijdens de uitvoer. We willen zelf daar actiever van zijn. Dus niet alleen van waar ging het fout, foei, het moet volgend jaar anders. Maar we willen ook juist extra evalueren om ervaringen op te halen waar misschien een andere organisatie weer iets van kan leren. En die kunnen we dan weer via die nieuwsbrieven wat we willen gaan versturen, kunnen we die ervaringen ook gaan delen.
Ja, duidelijk.
Ja, en het evalueren kan op verzoek van de gemeente. Elke evenementenorganisatie kan ook verzoeken om een evaluatie. Ja. Ongeacht nogmaals of er een voorval of iets is geweest.
Is goed, dank u wel.
Mevrouw de Boer, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de meeste vragen zijn al gesteld en ook beantwoord. Ik wou wel even van de gelegenheid gebruik maken. Dat ik het ongelooflijk knap vind dat je van zo'n onderwerp mij constant alert en luisterend hebt gehouden. Want ik vind het op voorhand, dacht ik van, nou, wat gaan ze daarover vertellen? Dus complimenten nogmaals. De nieuwsbrief, staat dat op de site? Wordt dat verstuurd naar de mensen die een evenement gehouden hebben? Hoe gaat dat? Kun je daarvoor inschrijven? En wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een opsomming van nieuwe dingen? Of kun je daar iets over zeggen?
We hebben daar nog geen invulling van hoe we precies gaan doen. We willen wel iedereen voor de mogelijkheid voor geven om zich daarvoor in te schrijven. Hoef je geen evenementenorganisatie voor te zijn of iets met evenementen.
Nee, oké.
Ja, als je het gewoon leuk vindt om zo'n nieuwsbrief te ontvangen, kan dat ook. Dat wordt zeker ook weer via social media hier gedeeld van dat je kunt inschrijven. Ik denk wel, als wij de eerste gaan versturen, dat wij de evenementenorganisatie die wij momenteel hebben, die bekend zijn, dat we die in ieder geval sturen met de mogelijkheid tot uitschrijven als ze het helaas niet willen. Die mogelijkheid moet er ook zijn. Maar dan, als de eerste wordt verstuurd, wordt zeker ook via social media gedeeld, dat mensen ook kan inschrijven voor zo'n nieuwsbrief.
Nog even een andere, toch wel weer over het invullen. Ik hoor wel eens kreten van ontmoedigingsbeleid en ik heb wel eens formulieren gezien dat ik dacht van, ik begin er niet eens aan. Is er ook een verschil tussen grote en kleine evenementen, de hoeveelheid die ingevuld moet worden? En is er is dus die consulent die wordt in het leven geroepen, is er ook een soort digitale helpdesk waar men gebruik van kan maken of niet?
We hebben geen digitale helpdesk, maar dus die evenementenconsulenten hebben er twee van. Die zijn er wel voor het eerste aanspreekpunt. Dan waarschijnlijk word je nog steeds doorverwezen naar andere collega's met hulp over het invullen. Het digitale hebben we dus nou geprobeerd om het toch een stuk makkelijker te maken. Toch staan er veel vragen op een aanvraagformulier wat wel goed is dat wij het weten. En niet alleen wij als gemeente of als veiligheidsregio waar alle evenementen worden verzameld, maar ook als organisatie zelf, dat ze ook over die vragen nadenken. Hoeveel bezoekers? Er staan genoeg vragen op. Dat zijn we allemaal met elkaar eens.
Echt een heleboel.
Ja, klopt. Maar door het digitaal mogelijk te maken van het invullen en straks met onze ideeën over dat nieuwe software, dan is het ook alleen het aanklikken van. En nu is het nog vaak handgeschreven doen of van PDF naar Word. En dan kun je het invullen, maar dan springt iets weer naar links of naar rechts. Niet meer anno van 2018. Dus dat wordt ons eerste doel.
Klinkt bemoedigend.
Op korte termijn.
Mooi. Ja. Dank.
Evenementen. A is iets kleiner evenement. En C is een vrij groot evenement. Die hebben hetzelfde aanvraagformulier. We hebben ook melding voor evenementen. En die hebben een apart formulier. We hebben de meldingsvoorwaarden hebben we verruimd. Om zo de kleinere A-evenementen naar de melding heen te schuiven, mede door dit. Want nogmaals, wij willen als gemeente graag veel evenementen. Dat zo min mogelijk overlast en risico's.
Meneer Oosterhoff?
Ik heb nog wel een vraag. Er staat over die meerjarenvergunningen. Ik herkende het verhaal wel inderdaad dat het toch soms wel erg omslachtig is. En als je dan eenmaal zo'n vergunning hebt, dan ben je heel blij, maar je hebt toch wel vaak, er veranderen dingen. Dus je hebt ook altijd kleine wijzigingen. En ik ben wel benieuwd, er zijn een aantal opties genoemd, maar wie bepaalt dat? Of is dat, hebben wij daar harde criteria voor? Of is dat gewoon het gevoel van iemand? Hoe bepalen we, wat is nou klein genoeg om niet te hoeven aanpassen? Of wat is nou groot genoeg, zodat je wel weet, van dit is een nieuwe vergunningaanvraag?
Op zich is het, wat er eerder werd hier gezegd, zijn evenementen maatwerk. Het zal bij elke vergunning kan het anders zijn. Als de veiligheid niet verandert, dus de risico's niet toenemen, kan een wijziging bijna altijd. Als een tent groter wordt, is vaak gunstiger, maar komen er ook meer mensen in, dan is het een ander verhaal. Want dan moet worden hier gekeken of het aantal deuren die in de tent zaten. Je kunt wel een tent groter maken, maar als je het aantal deuren houdt en
dan kan het zijn dat het aantal deuren juist maatgevend is voor het aantal bezoekers. Dan kan het hele verhaal, maak je een tent groter, maar er komen niet meer mensen in, is het vaak veiliger dan als je een tent kleiner maakt. Dus ik probeer daarmee aan te geven dat ik denk nog bij elk evenement anders kan zijn. En dat wij wel criteria hebben proberen op te sommen, dat het heel moeilijk was om te doen. Maar dat na wordt gekeken van, is dit veiliger voor een evenement of is dit minder veilig voor een evenement? Is dit makkelijker aan te passen door alleen een andere tekening of door iets aan te passen in het veiligheidsplan? Of moet de politie er weer opnieuw naar kijken, moet de brandweer opnieuw kijken omdat het anders in onze ogen misschien niet veilig is? Dat we dat niet kunnen garanderen. Het is geen helder antwoord en bij meerjarenvergunning is een helder antwoord ook niet altijd mogelijk. En bij evenementen, nogmaals, is het maatwerk en blijft het maatwerk. Het kan ook zo zijn dat een ene evenement wel in aanmerking komt voor een meerjarige en een andere evenement niet. Maar dat evenementen altijd veranderen, is wel. En als activiteiten, kijk, als er een andere band op het podium staat, is wat anders dan als jij een activiteit houdt met een schans en een andere jaar hou je een activiteit met voertuigen. Ik noem even een willekeurig voorbeeld. Dan willen we ook geen meerjarenvergunning verlenen, want dan moet elk jaar opnieuw worden hier gekeken naar scenario's, naar veiligheid.
Mijn vraag inderdaad, want u gaf het eigenlijk al wel deels aan inderdaad. Op een gegeven moment gaat het er ook om van ja, heb je nagedacht over de gevolgen van? En dan met name ook denken van ja, als stel dat je inderdaad zegt van ja, je hebt misschien 4 maatregelen die je kunt nemen om de toegenomen, of zeg maar, stel dat je zegt dat er komen meer bezoekers, wat heb je dan nodig? Is dat de beveiliging, IHBO en bijvoorbeeld extra deuren? Kun je dan op die manier met een aantal maatregelen nog zo'n wijzigingsvergunning krijgen? Of moet je dan de hele molen weer door, ook al is het misschien met die 3-4 opties, op te lossen? Daar zit ik mee te denken. Dat je, houden we het praktisch of...
Wij willen het als gemeente zo praktisch mogelijk houden. Maar als aantallen al veranderen, dan moeten we naar zoveel onderwerpen kijken. En dan willen we ook weer graag advies van onze instanties. Dan als de aantallen veranderen, is er vaak geen gewijzigde vergunning mogelijk. Maar vaak een nieuwe aanvraag.
Meneer Plecht.
Ja, bedankt voor informatie ook. Superhelder. Evenementenconsulent deugt heel erg toe. De digitalisatie keek echt naar uit. Vind ik super als dat zo wordt als wat u zei. Maar mijn vraag is, de gemeente praat hier ook met de verhuurders van de materialen, zeg maar. De podiumbouwers en de bijvoorbeeld tentverhuurders voor de constructie. Zijn daar ook gesprekken mee geweest of heeft dit zich echt beperkt tot de organisatoren van het evenement?
We hebben wel met enkele... allemaal beoordeeld en hier bekijkt, dan nog is dat een taak, een verantwoordelijkheid van de organisaties. We hebben richtlijnen samen wel hier bekeken van wat hebben we nodig. Hè? De wens was bij een eerste informatieavond van laten we nou gewoon met gecertificeerde mensen werken. We hebben zoveel onderwerpen in Nederland waar we met, als het maar gecertificeerd is, dan is het goed. Dat is met constructie is dat lang altijd niet zo. En daarom hebben we ervoor gekozen, ook met de evenementenorganisaties, om toch te kiezen voor dat de gegevens moeten worden aangeleverd. We zien nog te vaak dat ook de samenhang, bijvoorbeeld een voorbeeld is dat de samenhang tussen een tentenleverancier en licht en geluid, dat die niet altijd met elkaar, niet altijd, ik durf haast te zeggen dat die niet met elkaar communiceren. Dus als een evenementenorganisatie, die heeft geen verstand van constructies. Die wil graag een mooi evenement. Dus die huurt de expertise in. Dus die huurt ergens een tent. Nou, die wordt opgebouwd, mooi, aantal deuren klopt volgens tekening. En dan komt iemand van het licht en geluid. En die hangt overal wat aan de nok. Maar die moeten wel van elkaar weten van hoeveel mag er dan aan zo'n tentconstructie worden gehangen. En die samenhang is er nog veel te weinig. En daar willen wij nog graag zien dat die samenhang er wel is. Zijn die die moeten er zijn? We hebben hier in onze gemeente ook nog heel veel tenten die komen over de grens. Die moeten een samenvatting aanleveren van het tentboek wat bij hun tent hoort. We hebben ze in het verleden hier gezien in het Frans. Ja, je merkt het Frans is niet zo goed. Maar dus als er een samenvatting is, en dat is ook opgenomen in die toelichting waar die samenvatting uit moet bestaan. Dat hele tentboek hoeft niet te worden vertaald, maar wel de belangrijkste veiligheidsaspecten uit dat tentboek moeten in het Nederlands worden vertaald.
Ik kijk rond. Genoeg en voldoende informatie allemaal? Ja? Oké, heel erg bedankt voor je enthousiaste verhaal. En succes met alle evenementen. Ondertussen is wethouder De Witte aangeschoven. Even qua agenda. We hadden in het begin de vraag van mevrouw Haarman over het vervoer van ouderen die graag gebruik willen maken van het openbaar vervoer. Binnen de gemeente Dinkeland is daar een en ander voor opgezet. Of dat ook in de gemeente Tubbergen het geval is. Misschien kunt u daar een antwoord op geven of laten beantwoorden.
Dat kan ik, hè. De burgemeester had ondertussen ook al een mailtje gestuurd met deze vraag. Dus dan kun je er voorbereiden. Nee, die bijeenkomst wordt ook georganiseerd in Tubbergen. Maar die gaat wel in samenspraak met onze seniorenraad, de KBO's, de Zonnebloem, om zoveel mogelijk ouderen bij elkaar te krijgen. Om niet separaat iets te organiseren. En ik heb de senioren gevraagd om een initiatief te nemen van de eerste datum. Dus dat gaat gebeuren, alleen ik weet niet precies wanneer. Als het aan mij ligt, zo snel mogelijk. Ja?
Oh. Oké, dan wil ik verder snel beantwoord. Ik zou graag verder willen gaan met agenda punt 8. Zijn jullie ook zover?
Ja.
Agenda punt 8. Om in te stemmen met de communale samenwerking van de stad Münster. Dit stuk ligt voor ter voorbereiding op de raadsvergadering van 26 november aanstaande. Zowel de stad Münster als de zittende aandeelhouders van Twents streven ernaar dat Münster toetreedt als aandeelhouder bij Twents. En deze communale samenwerking is een tussenvorm die als voorloper wordt gezien voor het definitieve aandeelhouderschap. En het zal voordelen kunnen bieden op het gebied van de strategische grensoverschrijdende samenwerking als het gaat om afvalprojecten en om een verbreding van de kennis rondom de duurzaamheid. Wie van u mag ik het woord geven over dit onderwerp? Ik kijk even naar rechts. Het is de voorbereiding op de raad. U mag een vraag stellen, meneer Plecht. Zeker.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag, maar als ik me goed herinner, heeft Münster gevraagd om toe te treden, toch? Zij hebben het initiatief genomen hierbij, hè? En dan vervolgens verbaast het mij dat zij eigenlijk ook dan willen dat wij ons aanpassen. Die houding, ik heb er niks op tegen, ik ben het op zich mee eens, maar vind ik wel een aparte houding. Laat ik het zo zeggen, als ik iets wil, ik wil bij een groep, mag ik daarbij, wil ik wel graag dat jullie even alles anders gaan doen. Daar zit voor mij even een... Ik heb op het hele stuk niks, wat mij betreft akkoord, maar de gedachte vind ik een beetje raar.
U hebt de stukken kritisch gelezen. Heel goed.
Ja, daar ben ik van mee gewend.
Prima. mevrouw Haafkamp.
Dank u wel, voorzitter. Enerzijds, Münster wil graag toetreden als aandeelhouder. Anderzijds wil Twents, en dan willen wij als Twentse gemeentes ook graag dat Münster toetreedt. Niet alleen voor Münster, maar ook omdat het perspectief biedt om de vollast. Hè. We willen heel graag dat de installatie ook continu kan blijven draaien. Er wordt nu ook vanuit het buitenland verder weg uit Engeland afval aangeleverd. Dat is minder goed voor het milieu dan van dichtbij uit Münster. Dit biedt mogelijk ook perspectief om elders afval aangeleverd te krijgen vanuit Duitsland. Münster wil het heel graag, maar we hebben het communaal overzicht. Ik heb daar al een keer eerder een mededeling over gedaan. En de Duitse overheid vindt het belangrijk dat het ook een wisselwerking is tussen overheden, Nederlandse overheden en Duitse overheden. En dat is de reden waarom we dit doen. Dus enerzijds wil Münster graag en anderzijds willen wij het ook graag.
Ja. Even ter verheldering, dat vind ik ook en ik sta er ook 100% achter. Maar ik viel een beetje over het gedeelte dat het communaal overzicht heeft aangegeven dat de betrokken gemeente eerst een communale samenwerking, een relatie dienen aan te gaan. Dat is wel een vrij harde voorwaarde. En dat mag, vind ik ook nog allemaal niet zo spannend, maar ik vind het bijzonder, Odin. Wat betreft gewoon punten hoor. Ja, daar werk ik dagelijks mee. Dus maar, ja.
Zijn er verder van u nog mensen? Mevrouw Benning?
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben hier toen in het verleden ook al over gesproken natuurlijk, hè, over de toetreding van Münster. Ik heb alleen de data even niet meer scherp. En toen mocht het inderdaad niet vanuit, vanuit de Duitse overheid, meende ik. In welk opzicht is dit anders dan dat er voorheen voor lag?
Het was niet zo dat het meteen werd gezegd, het kon niet, maar ze waren wel kritisch. En zij vinden het belangrijk dat ook, en sluit me aan bij het antwoord dat ik net gaf, de Duitse overheid vindt het belangrijk, de toezichthouder vindt het belangrijk dat ook bij Twents, hier in Nederland, ook de overheid aandeelhouder is en blijft. En met deze constructie is dat nog weer meer gewaarborgd.
Zijn er verder van u nog mensen die vragen hebben? Gemeente Belangen VVD? Nee? PvdA? Nee? Dit is een stuk ter voorbereiding op de raadsvergadering van 26 november. Gaat het als hamerstuk of bespreekstuk mee terug? Hamerstuk? Ja, oké. Hamerstuk. Dan gaan we verder met agenda punt 9. Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 van de gemeente Terbergen. De schulddienstverlening maakt onderdeel uit van het takenpakket van de gemeente. En er zal allerlei nieuwe ontwikkeling is er gaande, zowel regionaal als lokaal, met betrekking tot de schulddienstverlening. In het beleidsstuk dat nu voor ons ligt, is een verbinding gezocht tussen de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, en de jeugdwet, waardoor je een bredere samenwerking creëert die zal resulteren in één gezin, één plan en één regisseur. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een blijvend resultaat met minder tot geen terugval in de schulden bij de burger, omdat er ingezet gaat worden op vroegsignalering en op preventie. Er zal verder intensief worden samengewerkt met het werkplein, wij in de buurt en of andere professionals. Wie van u mag ik het woord geven op dit agendapunt? Mevrouw de Boer en meneer Stamsnieder. Mevrouw de Boer, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk een mooi plan. Wel heel ambitieus, denken wij, maar goed. Je moet ergens een stip zetten en als je daar met z'n allen naartoe kunt, dan is dat alleen maar mooi. Er zijn nog wel een paar dingen ja, waar we toch eigenlijk iets meer over willen weten. De rol van de schuldhulpverlener, 1 FTE, wat toch wel best weer wat geld kost. Is er ook gekeken naar een minder aantal uren of wordt er eigenlijk direct al van uitgegaan? En op basis waarvan dan? Dat dat een hele FTE voor de beide gemeentes moet zijn. Hoe heet het? Nou ja, die ambitie van één plan, één gezin, één regisseur, dat spreekt me heel erg aan. Ik hoop alleen ook dat dat van de grond komt met toevoeging van deze problematiek binnen het hele domein. Ja, we willen eigenlijk allemaal graag dat mensen die in deze situatie komen, liever er niet in komen. Dus het inzetten op vroegsignalering en preventie, ja, dat juichen we alleen maar toe. Ik bedoel, voorkomen is beter dan genezen. Ja, op zich wel positief, maar misschien toch even een korte vraag in verband met die financiële kosten van die FTE. Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. Dank u wel, voor eerst.
Ik stel voor dat eerst meneer Stamsnieder een vraag gaat stellen en dat de wethouder dan in één keer de beide vragen gaat beantwoorden.
Er ligt in ieder geval een heel uitgebreid plan. De adviesraad voor het sociaal domein is daar ook in gevraagd. Die heeft er ook heel veel kritische vragen gesteld. Daar zijn ook antwoorden op gegeven. Ik kan me heel goed vanuit hun gezichtspunt voorstellen dat ze met die vragen komen. Want het is nog wel, we hebben het hier over een hele kwetsbare groep. Waarin communicatie vaak een probleem is. Want we kunnen wel zeggen van ja, het staat allemaal digitaal. Kun je het allemaal bekijken, maar daar is vaak al niet aanwezig of ze kunnen er niet mee omgaan. Bij sommigen die zijn laag geletterd en zal het lezen een probleem geven. Dus we zijn heel veel, denk ik, wel kwijt aan begeleiding. En hoe bereiken wij iedereen om wat te doen aan de problematiek die voor ons ligt? Omdat het zo'n kwetsbare groep is, is begeleiding heel erg belangrijk. Maar we zijn er niet wanneer de schulden weg zijn. Want dan komen we ook weer in de gevarenzone. Want het gaat soms heel even goed, maar dan komen er toch van allerlei leuke nieuwe dingen op de markt. En voordat ze het weten staat het al in huis. Dus dat is toch een probleem. Dus die begeleiding nadien is ook heel erg belangrijk. Want als ze weer terugvallen in het oude stramien, kost ons dat weer heel veel mensenuren. En dan de regisseur. Ja, we horen toch wel in het veld dat er toch vrij veel mensen nog over de vloer komen bij diverse mensen. En dan gaat het ook om de kennis die aanwezig moet zijn bij de hulpverleners, om de mensen ook dat advies te geven wat past bij hun problematiek. En wij hebben het gevoel en wij bereiken onze signalen dat het daar nog wel eens aan schort. Dus, en met de opmerkingen die de adviesraad ook heeft gegeven van het sociaal domein, denk ik dat we die dingen heel goed in oogschouw moeten nemen. Ik ben ook blij met de toegezegde evaluaties die gaan plaatsvinden, vooral in het begin regelmatig weer terugkoppelen. En we zien dan ook die evaluaties graag tegemoet. En wat ons betreft zal dit een bespreekpunt zijn voor de raad.
Dank u wel, meneer Stamsnieder. Wethouder De Wit, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heeft de heer Stamsnieder niet zozeer vragen gesteld, maar meer ook zorgen geuit en een kritische kanttekening. Als het gaat om wel zeggen, de implementatie en uitvoering. Want de opmerking die de WMO, al zeggen, de adviesraad Sociaal Domein, heeft gemaakt, zijn natuurlijk ook opmerkingen die ook al wel bij ons aan het spelen waren, maar met name te uiten komen als het gaat om implementatie en uitvoering, privacy, toegang, drempel verlagend, één FTE die je toevoegt, is dat niet kwetsbaar, te kwetsbaar. Allemaal terechte vragen waar ik net nog met de adviesraad Sociaal Domein uitgebreid over heb gesproken. En dat zullen we ook blijven monitoren. Vraag vanuit de PvdA. Waarop is één FTE gebaseerd? Dat is gebaseerd op, laten we zeggen, de caseload, zoals men het zegt, van ook de afgelopen jaren. Dus ervaringscijfers, maar is ook wel gebaseerd op, laten we zeggen, ervaring van onze professionals. Daar is een balans in gezocht. Dus er is geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te kijken of die één FTE nou de oplossing is voor alle problematieken en of dat niet te veel is. Ik merk heel duidelijk, op het moment dat we die integrale benadering willen gaan kiezen binnen het sociaal domein, moet daar gewoon het werk- en inkomenperspectief bij. Ik zie dat nu te veel nog gericht zijn op jeugdzorg, WMO, ondersteuning. En vaak zie ik ook dat er een schuldenproblematiek achter zit. En op het moment dat je de schuldhulpdienstverlening goed inricht, zowel in, laten we zeggen, proactief, informerend, voorkomend, reactief op het moment dat er daadwerkelijk schuld is, maar ook vooral in nazorgfase, Dan zorg je ervoor dat er een duurzaam effect wordt gerealiseerd. En dat hebben we nodig. Want ik zie toch wel veel mensen terugkomen. En daarbij hebben we natuurlijk professionals die er mee bezig zijn. Maar ook van voorliggend veld, schuldenmaatjes. Dat is een geweldig initiatief van onze kerken. Die ook met name hierna zorgen worden ingezet. Dus in de verdere begeleiding van inwoners. Dus ik denk dat dit wel een prima combinatie is. En het is ambitieus. Dat zeggen ook gemeentes om ons heen. Dat zeggen professionals. Maar van de andere kant, we hebben ook een stevige opgave. Dat herkennen we ook. Hebben we gisteren uitgebreid over gehad. En ik denk dat dit de eerste set is om als in die brede klantbenadering te gaan kiezen. En ook gewoon ons team ondersteuning en zorg, niet alleen ondersteuning en zorg te laten zijn, maar daar ook gewoon heel duidelijk participatie bij de werkinkomen onderdeel van te laten zijn. Dus dat we niet redeneren meer vanuit wetten, maar redeneren vanuit de mens. En wat ik al zie, en ik merk dat ook op het moment dat we heel dicht organiseren daar wat hoort, dus ook die kennis en kunde aan de keukentafel kunnen brengen. Dus niet zozeer nog een persoon bij aan de keukentafel. Want het is ook niet zo dat deze 1 FTE al zeggen iedereen aan de keukentafel ziet. Maar ook vooral de professionals die aan tafel zitten. De kennis en kunde meegeven om de juiste vragen te stellen. En ook gewoon de juiste ja, dienstverlening te organiseren.
Ja, het is inderdaad wat de heer Stamsnijde ook zei. Je hoort nog te vaak dat er te veel aan de tafel zitten. Ik hoorde onlangs een voorbeeld dat iemand 10 veel vond, maar dat iemand die daarbij in de buurt zat zei dat hij 135 hulpverleners om zich heen had gehad. Over een wat langere termijn. Dus dat is iets wat we zeker moeten voorkomen. Die schuldhulpverlener, wordt hij dan ook ingezet bij de nazorg? Hij of zij heeft natuurlijk wel zicht op waar en wat speelt. Maar of wordt dat nog weer in een andere rol? Of is dan ook die persoon, ja, ik wil bijna zeggen, bijna vertrouwenspersoon van binnen zo'n situatie? Ik bedoel, want nogmaals, we hebben een hele kwetsbare groep.
Zet ook in op nazorg. Wat ik al aangaf, wat we ook zien, is dat we, laten we zeggen, een draaideureffect creëren. Dat we toch wel vrij veel mensen terugzien. Dat betekent dus dat er ook veel meer aandacht moet zijn voor nazorg. Dat gaat deze persoon ook doen. Ja. Maar wel in relatie ook met lastig en volgend veld. De schuldhulpmaatjes die er zijn, staatsbank die daar een rol speelt. Dat zou mooi zijn. Maar goed, het is niet zo dat we met één FTE alles oplossen. Hè. Ik vind ook gewoon, en dat is ook de boodschap die we ook richting zijn team ondersteuning en zorg hebben gegeven. Op het moment dat je aan tafel zit. Brede benadering, integrale problematiek en niet alleen de benadering van ja, je hebt meer huishoudelijke ondersteuning nodig. Nee, ook gewoon de vraag stellen wat er omheen speelt. Zodat die 135 hulpverleners die er blijkbaar zijn geweest, niet continu dezelfde vraag stellen. Maar wat we zien, dat ook in Tubben. Nee, dat, ik was er al bang voor. We hebben er niet eens 135, dus waar ze dan wegkomen, dat is de grote vraag. Nee, maar ik merk wel. Nee, maar het is echt. Nee, het is echt onmiddellijk complex als het ook gaat om laat zeggen, de financieringen. We hebben zelf een tekening gemaakt waar alles zit. Nou, alleen die tekening, daar word je al duizelig van. Dus ik kan me best voorstellen dat er veel hulpverleners aan tafel zitten. Maar wij sturen heel duidelijk op één gezin, één plan, één regisseur. Dat we daar ook gewoon echt op blijven monitoren.
Meneer Plecht?
Eén ding had ik weet niet of ik het goed begrijp, maar er is een vraag gekomen of de regionale banken wat konden doen. Maar ik begrijp dat die vraag van buiten is gekomen en dat het college zegt van, we kijken eerst wat we kunnen met de sociale bank, waar wij hebben, de Staatsbank. Ja, hè? Dan heb ik daar verder geen vraag over. Dan is dat helder.
Ik heb met de lokale banken in Tubbergen, maar dat zijn niet zo heel veel, maar die hebben zelf de vraag gesteld om meer te denken en meer te doen. Nou, dat is dus, al zeggen, een geweldig initiatief. Aan de andere kant zijn we nog bezig met try and error, hè? Zitten we op de juiste manier. En we hebben heel duidelijk gezegd, eerst het ene organiseren en dan het andere oppakken, anders gaan we te veel dingen dubbel doen. Maar ik merk wel daar lastig en de banken heel erg bereid zijn om daarin mee te denken. Want zij zien natuurlijk aan de achterkant, misschien wel aan hun voorkant, die problematiek ook. Ja, nou ja, en ik vind het gewoon, en dat vind ik ook goed, dat ze ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en niet alleen geld moeten geven, ja. Of niet.
Denk je dat hun rol dan anders, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ah ja, anders niet, maar ja, toch wel anders zal zijn dan nu de Staatsbank.
Ja.
Maatschappelijke?
Ik denk, ja, ze blijven commercieel. Ja, ze hebben, maar ik vind wel dat ze ook maatschappelijke opgaven hebben.
Staatsbank is heel commercieel, vind ik.
Staatsbank?
Ja.
Goed dat de eigen als je kijkt naar Staatsbank, zijn wij, hè? Als overheden. En volgens mij wel rente verlaagd, dus het commerciële perspectief is er wel grotendeels af. En ik merk ook gewoon, dat is gewoon een goede ontwikkeling dat onze banken zich ook bemoeien met deze doelgroep. En dat is ook echt ook wel de verwachting uitspreekt dat daar een rol te spelen. En dat is ook zelf initiatief nemen. Dat pleit voor ze.
Wat ik nog wel even wil toevoegen, wat ook belangrijk is, diegene die aan de keukentafel zit, dat die de volksaard hier goed kent. De volksaard. Want dat is nog wel een verschil. En wanneer daar een afstand tussen zit, ben ik bang dat wij niet dat op tafel krijgen wat we er graag op willen hebben. En niet die hulpverlener die nodig is.
Is alles hiermee gezegd wat we willen zeggen over dit onderwerp? Ik hoorde net al van meneer Stamsnijde dat het een bespreekstuk is voor de eerstvolgende raadsvergadering. Dan concludeer ik dat we bij punt 10 beland zijn en dat daar het woordje sluiting staat. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie positieve inbreng. Wel thuis en tot de volgende keer.